de dienstofferande in uw liefde aanbevolen. We zingen uit Psalm 105, bekend ook van de doopdiensten. 105, het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst hebt genoten. Vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En daarna ook vers 22. En dan wil het blaadje niet blijft aan elkaar plakken. Vers 22, waar het ook gaat over Abraham. 105, 4, 5 en 22. Gelaten 3, vers 7 tot en met 10. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Alleen het geloof doet delen in Abrahams zegen. Twee gedachten. Ten eerste, de Heere heeft zelf dit aan Abraham beloofd. In de tweede plaats, Gods wet vervloekt een ieder die het zelf wil doen. Alleen het geloof doet delen in Abrahams zegen. Ten eerste, de Heere heeft zelf dit aan Abraham beloofd. Ten tweede, Gods wet vervloekt ieder die het zelf wil doen. Dus de eerste gedachte, de Heere heeft zelf dit aan Abraham beloofd. Gemeente jongens en meisjes, de vorige keer hebben we vanuit het vorige vers gehoord dat de Heer aan Abraham zijn zonden vergeven heeft, hem heeft vrijgesproken, omdat Abraham in die nacht, toen die daar moederziel alleen stond, geen hoop meer had kinderen te krijgen wat de Heer beloofd had. De Heere zei, tel de sterren, zo talrijk zal uw zaad zijn. Het was onmogelijk voor hem. Maar Abraham geloofde omdat God het zei. Dat was zijn enige houvast. Door naar boven te kijken. Keek hij naar beneden, naar de tent van Sara, keek hij naar zichzelf. Dan zou dat in eeuwigheid niet kunnen. Maar Paulus schrijft nu, dat geldt niet alleen van Abraham. Het geldt van iedereen die net als Abraham het gelooft, zich eraan vastklemt, voor waar houdt. Al kan het vanuit jezelf niet. Want dat is het aangrijpende. We denken vaak dat om te kunnen geloven dat mijn zonden vergeven zijn, moet ik anders zijn? Moet ik ook zo zijn? Maar je blijft die je was. Met alle verandering en vernieuwing, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En is het alleen door het geloven van de belofte. Ik dank God door Jezus Christus. Het geldt dus ook net als bij Abraham voor ons. Als we geloven wat God zegt. In de dood en de opstanding van Jezus Christus. Wat zegt God tegen u als u ziet op dat kruis op Golgotha? Ik heb hem overgeleverd voor jouw zonde. En als we geloven wat God zegt in de opwekking van Jezus Christus. Wat zegt God daar? Ik heb met je zonden afgerekend. Ik heb mijn zoon opgewekt, omdat hij volkomen betaald heeft. Ik ben verzoend. En wie de zondaar met alles wat hem aanklaagt, wie dat omhelst en dat gelooft, is vrijgesproken van zijn schuld. Het is hem gerekend tot gerechtigheid. En zo schrijft Paulus, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dus alleen zij die net als Abraham geloven wat God belooft, terwijl het vrouwtje zelf in eeuwigheid niet kan, die zijn kinderen van Abraham. De Galaten weten dat. Daar heeft Paulus hem mee naar teruggenomen. Wanneer kreeg u de vrede? Wanneer hebt u de geest ontvangen? Toen ik u Christus voor ogen geschilderd heb. Ze zijn kinderen van God geworden. Door hun bekering van de heidense goden van de Galliërs tot de levende God. En toen ze gedoopt werden in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in Christus gedoopt werden. En nu zijn we allemaal door de heilige doop kinderen van Abraham. Maar bij al Abrahams kinderen komt het erop aan dat we in werkelijkheid zijn kinderen zijn door het geloof in de drie enige God en wat hij belooft. Begrijp dan toch. Ik kan dat in het Grieks zowel lezen als aanvoegende wijs, als ook als een bevel, een imperatief. Het maakt in wezen, het geeft geen andere betekenis, maar ik denk dat het in het worstelen met de Galaten bij Paulus een imperatief is. U moet het begrijpen. Een dringend appel. Begrijp het. Versta het dan toch. Wat? Dat alleen het geloof. En niets in jezelf. Niets. Je doet deel in de zegen van Abraham. Het is dwaas om naar de judaïsten te luisteren. Die zeggen, nee, je bekering is nog niet echt. Om echt een kind van Abraham te worden, moet je je laten besnijden. Moet je op Joodse wijze gaan eten en leven. De Joodse feesten gaan houden. Begrijp dan toch. Abraham leefde vele eeuwen voordat die wet kwam. En in Romeinen 4 tekent Paulus dat toen het hem gerekend werd tot gerechtigheid, wist Abraham nog niet van een besnijdenis af. Dat kwam pas 14 jaar later. Begrijp dan toch. Hij heeft dat toen gekregen als teken van de gerechtigheid van zijn geloof. Niet om het geloof te verkrijgen, maar hij was gerechtvaardigd. En daar kreeg hij het bewijs van. En zo gelaten hebben jullie het teken van de gerechtigheid ontvangen toen jullie gedoopt werden in de gemeenschap van Christus. Zij die uit het geloof zijn. Dat wordt hier gevonden. Het wordt in vers 9 herhaald. Zij die uit het geloof zijn. Dat onderstreept dat alleen het geloof. Alleen het geloof maakt kind van God. En zo ook een kind van Abraham. Dat betekent, want we hebben vaak van die vreemde gedachten, alsof de Joden in het Oude Testament hun zaligheid konden verdienen door die wet te houden. We krijgen dat nog. Die wet had een andere functie. Om ze gevangen te houden, te bewaren tot de komst van Christus. Ook in het Oude Testament werden ze alleen gerechtvaardigd door het geloof. Het is niet nieuws. Het is van het begin tot het einde van de heilsgeschiedenis dat de mens alleen maar de vergeving der zonde ontvangt uit genade. Door het geloof. Wat werd dat op de grote verzoendag uitgetekend? Niemand bracht iets mee naar de tempel. Niemand werd daarin geschakeld om wat te doen. Ze stond alleen te kijken langs de kant. En wie kreeg er nu vergeving van de zonde? Degene die keek, niet alleen met zijn ogen, maar die kijkend geloofde en gelovend keek. En wat beleefde die? O God, dat dier gaat dood. Dat heb ik verdiend, het is in mijn plaats. En die zag hoe dat bloed gebracht werd binnen in het heiligdom. En dan viel het gordijn terug. Maar hij mocht geloven van horen zeggen dat die hoge priester erachter doorging naar het heilige der heiligen. Het sprenkelde bij de ark. En het brak ook het moment aan dat die hoge priester, nadat alles voltooid was. En hij weer in de tabernakel was binnengegaan. Zich daar waste. En dan weer naar buiten kwam. In vol ornaat. Met de borstlap. Met de 12 stammen van Israël afzonderlijk. En die 2 grote edelstenen op zijn schouders. Met elk 6 namen van 6 stammen. Dat hij mocht geloven, het is feest. De zonde hebt u uit uw boek gedaan. En wie zo had gekeken, die mocht naar huis met Psalm 32 op de lippen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Dat is het geheim. En nu gaat Paulus het toespitsen op het delen in de zegen van Abraham, lees maar mee, in vers 8. En de schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds vroeger aan Abraham het evangelie. In u zullen al de volken gezegend worden. Jonge vrienden, even voordat we hier op de inhoud ingaan. Daar gebeurt hier iets heel wonderlijks. Dat moeten jullie goed laten doordringen. Hoe ziet Paulus de schrift? De schrift die eertijds voorzag. Alsof de Heilige Schrift een persoon is. Ja. De Schrift voorzag wat God heeft uitgesproken. Je worstelt misschien met de vraag, wie zegt dat de Bijbel Gods woord is? Allemaal van die smerige vragen die tegenwoordig met allerlei argumenten op je afkomen. Wie zegt dat de Bijbel Gods woord is? Nou, hier heb je het antwoord van Paulus. Paulus benadrukt de profetische waarde van de Heilige Schrift. Die voorzag en die van tevoren het goede nieuws verkondigde. Dus hij personificeert hier de Heilige Schrift alsof de Schrift God zelf is. En dat is nou, wat de Schrift zegt, zegt God zelf. En wat God zegt, zegt de Schrift. Als je de Bijbel gelooft, geloof je God zelf. En als je God gelooft, geloof je zijn Bijbel. En daar kun je mee sterven. Daar kun je op je sterfbed mee liggen. Alleen, Heere, er u hebt gezegd. Er staat geschreven. Als je in twijfel blijft. En die twijfel ook nog koesteren. Wie zegt dat het waar is? Want de moslims hebben de Koran en weet ik het allemaal niet. Dan kom je straks voor de rechterstoel. Je zult niks zeggen. Je geweten zal open zijn. En je zult alles weten. Maar als je zou willen zeggen, ja, maar ik wist niet of de Bijbel Gods woord was. De schrift die van tevoren voorzag. Heel de schrift getuigt van zichzelf dat het Gods woord is. Nou, dat even terzijde, hoewel het heel belangrijk is. Nou, dan gaan we nu naar de tekst. Na het citaat van Genesis 15 vers 6, wat we gehad hebben, werd hem gerekend tot gerechtigheid in vers 6. Citeer Paulus, dus na Genesis 15 vers 6, citeer Paulus, dan gaat hij een paar hoofdstukken terug. Genesis 12 vers 3. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Wat betekent dat? Dat hij eerst Genesis 15 vers 6 citeert. Abraham door het geloof gerechtvaardigd in die nacht werd hem gerekend tot gerechtigheid. En daarna hoofdstuk 12 vers 3. Dat betekent dat Paulus dus hoofdstuk 12 vers 3. In u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Ziet door de bril van Genesis 15 vers 6, ze zullen gezegend worden alleen door het geloof en zo gerechtvaardigd worden. Abraham gezegend door de Heere, door God te geloven. Zo deelt Abraham in de zegeningen van de Heere en hetzelfde geldt voor alle volkeren als de zegen tot hen komt. Ze zullen gezegend worden door het geloof. De zegen. De zegen van Abraham voor alle volkeren. Zegt die zegen u iets? Jongens en meisjes, bij de bediening van de Heilige Doop hebben we ook op het 5 vers 5 gezongen. Zingen we iedere keer. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Het gaat om die zegen. Ben jij geïnteresseerd in de zegen van Abraham? En geïnteresseerd zijn in de zegen van Abraham is nog wat anders. Misschien heb je een hobby dat je postzegels samelt of oude Märklin locomotiefjes. En dan ben je erin geïnteresseerd als je bij iemand tegenkomt en wil je het graag zien. En je gaat naar de beurs en je spaart ervoor. Nee, dat niet, geïnteresseerd in de zegen van Abraham. Maar dat je weet, die zegen is alles. Die zegen van God is de oplossing waarvoor? Voor de nood van alle volkeren. Voor de problemen van de wereld. En allereerst voor jouw leven. Want wat zijn de problemen? Dat is allereerst ons eigen hart. Verdorven, arglistig, daar borrelt van alles uit op. Dat je van jezelf schrikt. En dat, die verschrikking van de zonde trekt door heel de wereld, trekt door heel de maatschappij heen. Want dan moet je ook het schriftverband zien, Genesis 12. In u zullen al de volken der aarde gezegend worden. Hoofdstuk 12, waar volgt dat op? Op Genesis 3 tot 11. Genesis 3 tot 11. En wat lezen we daar? De zondeval en alle gevolgen. En dat is de werkelijkheid waarin we leven. En in die nood, in die ellende, in dat steeds weer, kregen de kinderen van Abraham de belofte mee. En er kwam een splitsing en een deel van zijn geslacht werd onkerkelijk in zelfverheffing. En een ander deel vreesde God, maar dat dunde uit. En dan krijgen we Noach, dan is er nog maar één die God gelooft. En die gehoorzaamt en de ark bouwt. En drie zonen, en weer krijgen ze alle drie het evangelie mee. Het is bedoeld voor de wereld. En weer glijdt het weg en de vromen sterven uit. En dan vindt God geen kind meer. En dan roept hij Abraham. Nu gaat God het anders doen, eerst door één volk en dan door die ene, om weer de hele wereld op het oog te hebben. En die belofte aan Abraham, die goddelijke agenda, openbaart God in Jezus Christus, als die zegt tegen zijn discipelen: ga heen, verkondig het evangelie. Aan ieder schepsel dat je op twee benen tegenkomt of dat op de mat ligt. Verkondig het. Ga en maak allen tot mijn discipelen, alle volken. Het bevel is onbegrensd en raakt werkelijk de hele wereld. Vandaar dat de schrift al zag aankomen. Dat God ook de heidenen een bestaansrecht zou geven door het geloof. En God heeft dat aan Abraham beloofd. En God heeft dat door Mozes zwart op wit laten zetten op papier. Op de boekrol. De belofte dat alle volken gezegend worden in Abraham. Heeft in de belofte al, toen God wist wat hij zei tegen Abraham. Ik denk niet dat Abraham het allemaal begrepen heeft en zover wat wij nu mogen weten. Wat zijn we bevoorrecht dat we heel die complete Bijbel mogen hebben. Maar God heeft tegen Abraham al gezegd. En het geeft ook niet of Abraham dat wel of niet ten dele of meer begrepen heeft. God wist wat hij zei. En God zag op Jezus Christus. Maar Abraham geloofde die belofte. Die vervuld wordt in Christus. Omdat Genesis 15 vers 6 de lens is waardoor hij hoofdstuk 12 vers 3 leest. Wordt duidelijk dat de heidenen gerechtvaardigd worden door het geloof in Christus Jezus. En de gehoorzaamheid van Abraham vloeit voort uit dat geloof en niet andersom. En Paulus vat dat nu in vers 9 samen. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Wat is de conclusie? Daarom zegt hij. Wat is de conclusie van Paulus? Dat Genesis 12 vers 3 belooft dat alle volken in Abraham gezegend zullen worden. En in Galaten 3 vers 8 legt Paulus uit dat deze zegen werkelijkheid wordt als de heidenen geloven, net als Abraham. En dat geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En daarmee weerlegt Paulus die dwaze eisen van de Judaïsten, die in iedere eeuw weer een andere gedaante terugkeren. Tegenwoordig kun je veel lezen dat het een zegen zou zijn als we de Joodse feesten mee zouden gaan vieren. En er zijn er die met loofhuttenfeest zorgen dat ze in Jeruzalem zijn. Zo'n bijzondere ervaring. En dan krijg je zo'n groot geloof van. Dwaas. Maar één plaatje. Abram in de nacht. In al zijn afgesnedenheid en onmogelijkheid. En niks in zijn vingers. Alleen die belofte van God en die wetenschap in zijn hart. God kan niet liegen. Als ik naar mezelf kijk, als hoe ik me lichamelijk voel. Als ik naar Sari kijk, hoe zij zich lichamelijk voelt, dan kan het niet. Maar God kan niet liegen. Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Dat geloof. En dat geloof, geliefde, dat is niet zomaar een blote toestemming. Dat is ook niet van, natuurlijk geloof ik dat. Zoals je ook bij je geschiedenisles gelooft. Ja, je zou gek zijn het niet deed dat Napoleon geweest is. Bestaan heeft, terwijl je daar nog nooit een bewijs van gehad hebt. Dat kun je ook helemaal onderuit redeneren, hoor. Ja, maar bij Waterloo, ja, dat hebben ze misschien daarna om attractiviteit te hebben naar die plek uitgedaan. Je kunt het helemaal onderuit kletsen met al je dwaze geredeneren. Nee, niet dat geloof. Maar het is dat geloof dat geen enkel houvast heeft in mezelf en in mijn redeneren. Ik ellendig mens. Maar zich vastklampt aan Christus en zijn kruis alleen. En dat gaat door de aanvechting, door de aanvechting van de Satan en van je eigen geweten. De Satan die zegt, jij, jouw zonden zijn te groot. Het is niet zoiets. En je doet het alleen maar om de hemel. En dwars daar doorheen alleen dat kruis. Net als met die verhoogde slang. Die gebeten was door die vurige slangen. En dat jongetje dat al schokte van de koorts aanvallen. Niet naar buiten kon lopen, maar door zijn moeder, zijn vader werd opgetild buiten de tent. Kijk, kijk, kijk. En hij keek. De koorts trok weg. En het venijn werd overwonnen. Zo met je ellende. Met dat venijn der zonde zien. Op die verhoogde Christus om alleen op hem te vertrouwen. Jezus, uw verzoenend sterven is alleen het rustpunt van mijn hart. En Abrahams geloof is geen volmaakt geloof. Abraham was geen volmaakt mens. We kunnen ook allerlei, en sommige dingen zijn logisch, zoals dat Sari zegt, ja, neem Hagar maar. Het had ook nog te maken met wat ze gewend waren uit Ur, waar de monogamie was. Maar alleen als de vrouw onvruchtbaar was, dat de slavin, haar eigen slavin in haar plaats, zwanger mocht worden. En dan gaf ze het kind, want het was het kind van die vrouw. En daaruit heeft ze geredeneerd. En Abraham is er niet tegen ingegaan. Hij is erin meegegaan. Nee, geen volmaakt geloof. Daarmee werd hij ook nog geraakt in zijn vroegere leven. Want als het een slavin was geweest uit Ur, was er geen narigheid geweest. Die had het keurig afgestaan. Dan was er ook dat treiteren, dat pesten niet geweest van Ismaël later met Isaac. Maar Hagar was een cadeautje uit Egypte. Toen die gelogen had, weet hij nog wel. Ze is mijn zuster. Toen God heeft ingegrepen en de farao hem weg liet gaan, overladen met geschenken, met slaven en slavinnen. Daardoor komt Hagar uit Egypte. En vandaar die ellende, ja, dan zie je het in je leven weer terugkrijgen. Wat je gezaaid hebt, dat je het oogst. Maar het was wel een volhardend geloof. Steeds weer klampte Abraham op die kruispunten zich vast aan de Heer. Denk aan de berg Maria, Moria. Dat hij Isaac zijn enige geborene moet offeren. En dat hij zich eraan, hij moest gehoorzamen. En het mes boven Isaac. En wat dacht Abraham toe? Het kan niet, het kan niet. God heeft alle beloften aan Isaac verbonden. Dan zal hij hem levend maken. Als ik gehoorzaam geweest ben, maakt God hem weer levend. Een volhardend geloof. En dat geloof mag uitzien naar de stad die fundamenten heeft. En die ons getekend wordt in Openbaring 21, waarvan God de architect is. En God heeft niet een groot architectenbureau dat allerlei engelen moeten meehelpen. Maar God heeft heel elk steentje, elk fundament, elke ophanging van de poorten, heeft God uitgetekend. De straten, de kleuren van goud en de troon en daaruit de stroom des levens. Wij mogen meer weten, al is het nog in beelden, maar Abraham verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God niet alleen de architect is, maar ook de aannemer die het uitvoert. Die heeft geen bouwvergaderingen nodig, dat loopt vlekkeloos. De architect is de bouwmeester en de bouwmeester is de architect. Ja, met Christus mag het geloof al Gods belofte omhelzen tot en met de heerlijkheid op de nieuwe aarde. En niet omdat ik dit of dat gedaan heb, maar enkel omdat God dat belooft. Dat het zijn welbehagen is zondaren te trekken uit de verlorenheid. In Christus en om Christus. Dan zegt u daar amen op. Want als ik u vraag hoe is je relatie nu met God. Maar als u nu een hartstilstand krijgt, waar zult u de ogen opslaan? In de hemelse heerlijkheid of in de buitenste duisternis? Komt u dan met, nou nee, ik geloof wel hoe dat goed komt. Ik ga graag naar de kerk en ik doe ook graag wat. En ik heb een hekel aan liegen en ja, in de buurt, als er iemand nodig is, doe ik dat ook. Of moet u juist zeggen, hoe God, dominee, als God me zou aanzien in wie ik ben in mezelf, sla ik de ogen op in de buitenste duisternis. Maar ik geloof in Jezus Christus. En ik kan niks laten zien dan alleen de schrift die belooft. Dat is het enige. En dat alles. En dat is de zaak. Ja, dan vallen we Paulus ook bij in het volgende vers. Alleen het geloof doet delen in Abrahams zegen. Gods wet vervloekt ten tweede ieder die het zelf wil doen. Paulus trekt niet alleen de conclusie dus uit Genesis 15 vers 6 en 12 vers 3, maar ook de tegenovergestelde vers 10, want allen die, ik lees me mee, die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Ja, Galaten 3 vers 10 tot 14 is de antithese van Galaten 3 vers 6 tot 9. Dat geloof is de weg tot de zegen. Maar het vasthouden aan de wet brengt onder de vloek. En onder de wet kunnen we hier verstaan als menen dat je zelf ook iets moet hebben of doen. En dat kent allerlei vormen. Dat je zelf al iets meegemaakt moet hebben. Een onbedriegelijke bevinding die door andere kinderen Gods wordt overgenomen. Wil je tot Christus mogen gaan? En wat je daarvoor invult. Jou kiezen. Jou je laten overdopen. Of jou genoeg kennis van de zonde hebben. En ze niet meer doen, ook heel anders geworden zijn. Om dan op basis daarvan tot Christus te gaan. Paulus snijdt dat volledig de pas af. Door Deuteronomium 27 vers 26 te citeren. Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En heel het volk moet zeggen, amen. Wat een tegenstelling. Alsof je vanuit de zonneschijn in een donderbui terechtkomt. Wie steunt op zijn werken, de wet zegt, die is vervloekt. Waarom dan? Moet, het gaat toch zomaar niet. Moet je dan niet er zoveel voor doen om zalig te worden? Je moet toch eerst met je leven laten zien dat je het serieus meent. En als je leven niet geheel in overeenstemming met Gods woord is, dan is bidden toch vloeken? Wel, we hebben het er nu niet over hoe die wet van God functioneert als wij in Christus zijn. Dat komt nog. Dan is de wet niet langer een juk. Ik moet dit, ik moet dat. Want dan leef je als een slaaf. Is dit wel goed genoeg? Of zal de meester het toch afkeuren? Hij zal vast wel wat vinden. Dan leef je als een slaaf. Terwijl je mag leven als een kind. Die natuurlijk van papa en mama een opmerking krijgt. Joh, dat moet je niet meer doen, dat wil ik niet meer zien. Maar papa en mama benoemen niet alles als het goed is wat niet in orde is. Je hoeft het niet te verdienen dat je 's avonds aan tafel mag zitten om te eten. Dat is die liefde van vader en moeder. De wet is dan niet langer een juk waaronder je zucht, maar een weg waarop je gaat. Maar hier heeft Paulus het dus over het zelf verdienen. Een mens moet dit en een mens moet dat. En bij jezelf zoeken of je daar al genoeg van hebt. Het doen van dingen, het laten van dingen. Het uitwendig bepaalde kenmerken die Gods woord niet noemt. Paulus zegt juist, als we iets bij onszelf leggen, is Christus daar aan het kruis zonder nut. En Paulus citeert dat met Deuteronomium 27 vers 26. En als iemand nou heel goed dat nakijkt, dan zegt hij, ja, Paulus citeert het niet helemaal goed. Die zet het woordje alles ertussen. Dat staat niet in Deuteronomium, dat klopt. Niet in de, moeilijk woord, de Masoretische tekst, de Hebreeuwse Bijbel. Maar het staat wel in de Septuagint. De Septuagint. Die Paulus en de apostelen veel gebruiken. Een Griekse vertaling. Die dus ook die heidenen mee kunnen lezen. Paulus en de apostelen maken dus niet zo'n punt. Schrijven geen brochures over die vertaling. ze gebruiken hem. Maar Paulus kan dat best verdedigen, want al zet hij dat woordje alles ertussen, hij verandert die tekst niet. Want in Deuteronomium 28, het volgende hoofdstuk, vers 58, daar staat het wel dat het gaat om het doen van alle woorden. Dus ook in hoofdstuk 27 betekent dat alle woorden. Als je het met de wet wil verdienen, u mag het verdienen. U mag het verdienen. U mag zelf de weg naar de hemel en God zal het je nog belonen ook. U mag het zelf verdienen, maar dan alles doen wat de wet vraagt. Deuteronomium 27, dat staat in het kader van het afscheid van Mozes. Dat volk is opgesteld in twee helften op twee bergen, Gerizim en Ebal. En dat de wet wordt voorgelezen, een plechtig moment. En dan moeten ze om beurt de amen zeggen op de zegen van de wet, op de vloek van de wet. En wie niet alles doet wat in de wet geschreven staat, is vervloekt. Het gaat dus om volmaakte gehoorzaamheid. Heeft Christus ook gezegd in de bergrede, wees volmaakt gelijk uw Vader in de hemel volmaakt is. En de Heer Jezus maakt in diezelfde bergrede duidelijk dat het niet gaat om uitwendige volmaaktheid. Dat we zo naar de buitenkant kijken. Maar dat het gaat om inwendige volmaaktheid. En wie de wet, schrijft Jacobus, op één punt overtreedt, is schuldig aan alle geboden. Dus het is alles of niks. Gods norm is de volmaaktheid. En daar is geen uitzondering op. En dat betekent, als je langs de wet van een weg van het Oude Testament wilt gaan, de offers die er toen waren, die zijn er niet meer. En wonder hoor, dat God ervoor gezorgd heeft. Dat is niet zomaar. Dat God ervoor gezorgd heeft dat de tempel verwoest is en dat die nooit meer is opgebouwd, nooit meer offers. Daar is dus geen verzoening, is ook niet nodig. Het is alleen dat kruis op Golgotha. Laat het eens doordringen. Wie schuldig is aan één gebod, is schuldig aan Allah. En jongens en meisjes, wij verontschuldigen ons, ja jullie niet alleen, je vader en moeder ook. De pubers en de tieners. Ik heb maar één keertje gedaan, één keertje. Maar dat maakt voor God niet uit. Eva heeft maar één keer haar hand uitgestoken naar die verboden vrucht. Maar God voelt het in zijn hart als een zich losscheuren door Eva. En zo is het ook. Ik hoef mijn vrouw maar één keer te bedriegen met een andere vrouw. En als er uitkomt, dan zeg ik, nee, wat je maar één keertje gebeurt. Nee, dan is er iets principieels gebeurd. Het tere vertrouwen is stuk. De intimiteit doorbroken. En dat gaat nooit meer weg. En ze denkt eraan als we 25 jaar getrouwd zijn. Ze denkt eraan als we 40 jaar getrouwd zijn. En ze denkt eraan als we 50 jaar getrouwd zijn. Eén keertje. Het is onzin. Wie gezondigd heeft tegen één gebod, is schuldig aan allen. Als je de hemel wil verdienen, een mens moet dit en een mens moet dat, moet je perfect leven. Van buiten, van binnen. Met je denken, met je hart, met je wil. En als je dat niet doet, op die weg geldt, vervloekt is ieder die niet blijft in hetgeen alles wat geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Die ene keer van Eva, dat één keertje meedoen van Adam nam en at ook, is een vreselijk gebeuren. God is aan de kant gezet één keertje voor die smerige woorden van de slang, de Satan. Als we roddelen, als we één verkeerde gedachte hebben, seksueel of in begeren van andersmans voorspoed, dan zetten we de Heere met zijn heiligheid, zijn zuiverheid aan de kant. En bij de Heere komt alles nog veel harder binnen dan bij ons. En bij ons is niet eens dat we alles slechts één keertje gedaan hebben. We doen niet af en toe eens een keer zonde. We zijn zonde. Helemaal zonde. Er is geen deel van ons dat geen deel heeft aan de zonde. Ons lichaam, onze ziel, onze geest, ons hart, onze wil. De Bijbel leert dat overal. En wat de Bijbel leert over de menselijke natuur. Oh, zo zwartgalig. Mens, kijk rond in de wereld, in heel de wereldgeschiedenis. Je vindt het overal terug. In de macrowereld. Nou, lees de nieuwsberichten over Irak, Aleppo, vul maar in. Je vindt het terug in de straat. Wat een narigheid soms tussen buren over futiliteiten. Je vindt het terug op je werk met collega's. Je vindt het terug in families. In christelijke gemeenten. Het sterkste bewijs waar je het terugvindt is je eigen hart. En ons eigen geweten moet genoeg zijn om ons daarvan te overtuigen. Hebt u nooit een beetje politiek met de waarheid eromheen gedraaid? Hebt u nooit iets genomen, ja, moeten ze maar beter opletten, dat u niet toebehoorde, waarvoor u niet betaalde? Hebt u nooit iemand, terwijl u misschien heel vriendelijk bleef kijken van binnen, gedacht, stik! Nooit een onvriendelijk woord gezegd. Als dat wel zo is, dan veroordeelt de wet van God ons als leugenaar, dief, moordenaar. En als het waar is dat iedereen zonder uitzondering vervloekt wordt door de wet, waarom zou iemand dan nog zo dwaas zijn om te proberen? Ik zal dit wat minder doen, ik zal dat wat meer gaan doen. Zijn zaligheid te verwerven. Paulus vat het kort en krachtig samen. Allen die heil verwachten van de werken van de wet liggen onder de vloek. En wanneer doen we dat? Nou, als we op die vraag, ik herhaal hem nog een keer, als jij een hartstilstand krijgt, waar zul je je ogen openslaan? Als je dan komt met iets wat jij voelt, wat jij denkt, wat jij doet, al zijn het hele christelijke dingen, dan ben je met de wet. En gemeente, dat, jongelui, dan sterft die aardige overbuurvrouw van de overkant. Ja, ze geloofde niet, ze ging niet naar de kerk. Maar als de buurvrouw daarnaast naar het ziekenhuis moet, maakte ze macaroni voor de man. En voor die arme buurvrouw aan de andere kant in de rollator deed ze altijd de boodschappen. Nou, ze gelooft niet, maar kan me niet voorstellen dat zo iemand verloren is. daar heb je het. Wat we stiekem weg naar buiten dan openlijk zeggen, denken we... Ik ben zo serieus, ging zo graag naar de kerk. Ik heb altijd gelezen en gebeden. Ik kan me nou niet voorstellen dat God zegt, ga maar een deurtje verder. U komt met wat van uzelf is. Als u daarmee komt, is wie één ding overtreden heeft, ligt onder de vloek der wet. Geen discussie mogelijk. God gaf de wet niet om ons een cursus te geven hoe we beter worden. Maar een deelfunctie van die wet is, dat komt nog om ons te overtuigen. Hoe hopeloos het met ons is. Het probleem van de wet is niet de wet, want dat is Gods wijsheid. Maar het probleem is onze zonde. Ik eindig nogmaals die vraag. Hoe sta jij tegenover God? Wat is jouw, wat is uw verwachting voor de eeuwigheid? En waar komt u dan mee? Zegt u het nu stil, meeprekend tegen de Heer, o God. Deze arme zondaar. Ik heb de hel verdiend, maar mijn hoop is alleen op Christus. Ik geloof in Hem. Ik vertrouw op zijn volbrachte werk. En het enige wat ik daarvoor heb, en dat is toch alles, zijn uw genadige belofte. Dat wie in de Zoon gelooft, eeuwig leven heeft. Genadige belofte die u hebt uitgesproken. Dat wie in de Zoon gelooft, vergeving van de zonde heeft en het eeuwige leven. Amen. Zingen we Psalm 47 en daarvan het vierde vers en na dankgebed staande vers 1.